Licensed NLP Master Trainer en door de Vrije Universiteit gecertificeerde OBM Trainer Coach Joost van der Leij.
Welkom bij de podcast Invloed Vergroten, waar we onze invloed vergroten door gebruik te maken van het ABC-model, breintype en hypnose. Dit is seizoen 5. Seizoen 5 gaat over systeemdenken. Samen met Ed van der Winde, voorzitter van de Vereniging voor Systeemdenkers, bespreken we alle aspecten van het systeemdenken, in het algemeen, en van het Viable System Model, oftewel het VSM, in het bijzonder. Ben je onbekend met het ABC-model, breintype of hypnose? Luister dan eerst naar seizoen 1. Seizoen 2 is de ABC-NLP Practitioner. En seizoen 3 zijn 365 hypnotische meditaties voor elke dag 1. Wil je nog meer leren over hoe je je invloed kan vergroten? Kijk dan op www.invloedvergroten.nl. Hartelijk welkom. Welkom bij een nieuwe livestream. We hebben al een wekelijkse livestream over de politieke economie met Dr. Maris Riekdijk van de Vrije Universiteit. Maar ja, het zal helaas denk ik niet elke week zijn, zoals met Marius. Maar elke keer dat onze gast kan, dan houden we wekelijks een livestream. Maar nu met als onderwerp systeemdenken. En dat gaan we doen met Ed van der Winde. Ed van der Winde is voorzitter van de Vereniging voor Systeemdenkers. En zelf ook een groot systeemdenker. Dus we gaan hem aan de tand voelen wat systeemdenken is en wat voor voordelen we bij systeemdenken hebben. Maar dat kunnen we natuurlijk niet zonder Ed zelf. Dus welkom, Ed.
Ja, hallo Joost.
In de livestream te hebben.
Ja, ja, leuk. Dank voor de uitnodiging. Leuk om te doen. Dus,
We gaan het over systeemdenken hebben. Maar voordat we het over systeemdenken gaan hebben, ben ik toch ook benieuwd naar jouw achtergrond. Kan je iets meer vertellen wie je bent, waar je vandaan komt, wat je doet en hoe je bij systeemdenken uitgekomen bent?
Ja, ja, dat kan ik. Als ik even inga op waar ik vandaan kom, professioneel. Ik heb ooit informatica gestudeerd. Ik ben nu 57, dus al een tijdje geleden. Altijd in de IT werkzaam geweest. Met name op een gegeven moment als architect. En dat is ook de reden dat ik op een gegeven moment in het systeemdenken rolde. Want ik vroeg me letterlijk af bij een van mijn opdrachten op een gegeven moment van waarom gaan dingen nou nooit eens een beetje vanzelf? En het feit eigenlijk dat ik meestal niet tegen technische problemen aanliep, maar meer tegen organisatorische problemen. En toen ben ik wat gaan googlen en wat gaan kijken. En toen kwam ik allemaal mensen tegen op het internet die duidelijk iets snapten wat ik nog niet snapte. Die ik ook niet gelijk allemaal begreep. Maar dat was voor mij het begin van systeemdenken. En ben toen een hoop gaan lezen. Er is een hoop literatuur op dat gebied. Een hoop gaan kijken ook aan filmpjes. En me steeds verder in gaan verdiepen. Dat is eigenlijk voor mij het begin geweest. En tegenwoordig is het een... Ik zit nog steeds in de ICT, maar tegenwoordig is het een belangrijk onderdeel van hoe ik en mijn partners met problemen omgaan. Dus,
ja. Ja. Nou, dat klinkt interessant. Je zegt, het klinkt ook heel ICT gestuurd. Computersystemen, computerprogramma's, ontwerpen, architectuur. Maar is het ook interessant systeemdenken voor mensen die geen ICT'er of IT'er zijn?
Ja, zeker. Systeemdenken is op zich helemaal niet... Het is niet iets wat per se met IT te maken heeft. Dus als je het woord systeem van systeemdenken hoort, moet je ook niet per se denken aan computersystemen. Ik bedoel, dat zijn ook systemen, maar die link is, dat is geen harde link. Dus dat ik zit toevallig in de IT.
Oké.
En ik ben daar tegen systeemdenken aangelopen. Maar je hebt ook systeemdenkers op hele andere vlakken. In de antropologie, in de psychologie, noem maar op. Dus systeemdenken is een veel bredere domein eigenlijk.
Ja. Dan,
ja. Zeker.
Dus het is handig voor computers, maar het is ook handig voor mensen en organisaties.
Het is vooral handig voor mensen, denk ik.
Dat is mooi, want tot nu toe kijken er alleen mensen. Mogelijk alle kijkers en de mensen die het later terugzien en luisteraars, hartelijk welkom. Ja. Mocht je vragen hebben, zet ze in de chat. En hoe lang ben je al bezig met systeemdenken? Want je zei al wel dat je het op een gegeven moment deed, maar hoe lang ben je?
Ik denk dat het nu een jaartje of 10 in totaal is, zou ik zeggen. Dat het echt. Het begint natuurlijk heel. Natuurlijk, het begon heel langzaam met een interesse. Het is steeds serieuzer geworden. Dus maar ongeveer zoiets.
Ja, ja, mooi. Dan de cruciale vraag. Wat is systeemdenken?
Ja, ik denk dat als je. Wat is systeemdenken? Is misschien vooral interessant om het af te zetten tegen wat het niet is.
Ja.
Als je om je heen kijkt en wat we allemaal leren op school, wat we allemaal gewend zijn, om hoe we met z'n allen met problemen omgaan, in wat voor situatie dan ook. En we zijn heel erg gewend om dingen te analyseren. Dus als we een probleem hebben, dan gaan we het in stukjes knippen, dan gaan we kijken waar bestaat het uit, en dan gaan we die dingen samenstellen. En daar is niks mis mee, maar dat is de analytische manier. En systeemdenken is daar eigenlijk, vult dat aan. Met systeemdenken probeer je eigenlijk naar het geheel te kijken. Dus als je in plaats van het probleem op te knippen in kleine stukjes, kijk je hoe verhoudt het probleem zich tot zijn context, waar bevindt het probleem zich in. En je kijkt vooral naar die relatie tussen het systeem dus en zijn omgeving, in plaats van het systeem en waar bestaat het systeem uit. In die zin vult het de manier waarop we gewend zijn te denken aan.
Ja.
Ik denk dat een heel belangrijk punt is. En een eenvoudig voorbeeld, een bekend voorbeeld. De evolutietheorie is feitelijk dus een voorbeeld van systeemdenken. Dat is een theorie waarbij dingen in hun omgeving bekeken worden. Niet zozeer door erin te duiken, door in de stukjes te duiken.
Zeg je daarmee dat systeemdenken ook niet analytisch is? Of is dat...
Dat is... Het is niet analytisch in de zin hoe ik net de analytische methode gebruikte. Maar het is wel, hoe heet het? Ja, het Engels woord rigorous. Het is wel wetenschap. Het is wel, je denkt wel heel analytisch na in die zin. Dus het is wel een wetenschappelijke manier om met dingen om te gaan. Het is niet wishy-washy. Dat zou ik helemaal niet leuk vinden waarschijnlijk.
Ik zie mezelf als analytisch filosoof. Ik zie mezelf ook als systeemdenker. En ik zie daar niet 1, 2, 3 scheiding.
Nee, maar het is de... Ja, misschien is het analytisch niet het goede woord. Je hebt ook het mooie woord reductionistisch. Dus inderdaad, dat is... systeemdenken staat tegenover het reductionistische denken.
Oké. Dat is ook voor de eerste uitzending is ook interessant om onderwerpen voor de toekomst te genereren.
Ik denk dat
een hele uitzending over reductionisme ook handig is. Want ik denk dat. Ik ben overigens niet per se een reductionist. Ik ben vaker meer een eliminativist. Ik denk meestal een hele hoop concepten die we hebben, kun je gewoon beter afschaffen.
Nog een moeilijk woord. Waar ik van alles bij kan verzinnen, maar waar jij waarschijnlijk beter weet wat je ermee bedoelt dan ik.
Zeker. Nee, het is gewoon het verschil tussen breng je alles terug tot een paar basiselementen of zeg je er is gewoon helemaal niks.
Oké.
Als je dan toch dingen wegredeneert, waarom redeneer je niet gewoon alles weg?
Ja.
Even denken, wat zat ik... dat is de volgende vraag. Het klinkt heel abstract, systeemdenken. Hè? Als jij zo beschrijft, dan klinkt het van... Ja, het is op heel veel gebieden toepasbaar. Maar het klinkt ook alsof het heel abstract is. Is systeemdenken heel abstract?
Als je het tegenkomt... Dat is het eerste antwoord. Dus ik ga een ja en nee antwoord geven. Maar ja, het is...
Je mag ook een breed antwoord geven.
Ja.
Maar een ja en nee vraag stel betekent niet dat je daartoe hoeft te laten beperken. Ja.
Vaak als je in... je komt het vaak in een vrij abstracte vorm tegen. Dus een vrij abstracte modellen. En het is... Ik denk zelf dat het juist heel praktisch is. Niks zo praktisch als een goede theorie, zeggen ze wel eens. Maar maar het is best moeilijk om het om te zetten in de praktijk. Om het in de praktijk te gebruiken. En de moeilijkheid daarvan is vooral dat we... Omdat ik had zeggen, het is niet de traditionele manier van denken die we op school leren. Dus we zijn met z'n allen helemaal niet gewend. En dat maakt het maakt het moeilijk om het jezelf aan te wennen. Om zo maar zeggen, die manier van kijken, die manier van denken te gebruiken. En dat maakt ook moeilijk dat het in een groep mensen, die niet allemaal ja, zo maar zeggen, zich daarin hebben ingelezen, om het samen te doen en om het inderdaad praktisch te maken. Dus ik denk dat het heel praktisch kan zijn, maar dat is steeds weer een uitdaging om dat voor elkaar te krijgen. Dat is een deel van
is er een uitermate simplistisch voorbeeld waarmee we het wat we tot nu toe hebben gezegd over systeemdenken kunnen toelichten? Ik kan er zelf eentje
voor. Een voorbeeld wat misschien wel simpel is, wat wij in de praktijk zelf heel vaak gebruiken. Want ik zei net van systeemdenken is dus inderdaad van je kijkt naar het geheel en hoe een systeem zich verhoudt met zijn omgeving. Mm-hmm. Een ander kenmerk wat daarbij hoort is dat je ook niet kijkt naar de elementen, de onderdelen van een situatie, van een systeem. Maar dat de relaties tussen die onderdelen ook heel belangrijk zijn. En als je dat een redelijk eenvoudig voorbeeld uit de praktijk is dus dat als wij met een organisatie aan de gang gaan, werk doen voor een organisatie, dat niet zozeer de mensen belangrijk zijn, dat klinkt heel gek als ik dat zeg, maar de relatie tussen de mensen.
Antisociale persoonlijkheidsstoornis. Dus,
jij kan daar goed mee omgaan. Ja. Nee, maar de mensen zijn wel belangrijk, maar vooral omdat de relatie tussen mensen belangrijk is. Dus ook daarin, en als je naar de relatie kijkt, dus dat is ook een manier waarop dat onmiddellijk naar voren komt. Wij kijken dus ook naar relaties, dat het niet is van als jij en ik bijvoorbeeld aan het praten zijn, dat ik informatie aan jou stuur en dan stuur jij weer informatie naar mij. Het gaat heel de tijd om onze interactie en hoe dat samen gaat.
Ja.
Dus en dat is een, grappig genoeg is dat echt een andere manier in heel veel gevallen om te kijken naar hoe gaat dat dan tussen mensen en hoe werken mensen met elkaar samen. Die soms tot verrassende inzichten kan leiden.
Zeker,
ja, dingen. Dus dat is een relatief eenvoudig voorbeeld van hoe systeemdenken een andere inkijk kan geven op dingen.
Ja. Ja. Ik denk nog steeds dat het handig is om voor de luisteraars en de kijkers om een nog simplistischer te doen. Dus laat ik mijn voorbeeld gooien erin.
Dat is een voorbeeld.
Dus het lichtknopje, dat kan je als een systeem beschouwen. En dus je kan het lichtknopje als een fysiek ding beschouwen. Nou, dan heeft het allerlei dan heb je allerlei verschillende lichtknopjes. Dan kan je van allerlei kleurtjes en op allerlei verschillende plekken in het huis zitten ze. Maar als je het als systeem beschouwt, dan heb je in principe het idee van, dat ding moet in principe gewoon twee dingen kunnen. Hij moet aan kunnen en uit kunnen. Dus laten we dan vooral kijken naar, als abstract beschreven, dan hebben we gewoon iets van aan en uit kan, klaar.
Ja. Ja, we hoeven niet te snappen hoe het inderdaad achter dat lichtknopje werkt om het lichtknopje te kunnen gebruiken. Klopt.
Ja. Dat heeft me ook toegebracht dat ik snap wat je bedoelt met het is geen analyse. Ik denk dat wat je bedoelt te zeggen is dat dus heel veel andere. Ik denk dat het systeemdenken ook een analytische methode is.
Dat ben ik eens met je, maar klopt. Het is een beetje de woordenzoeker.
Andere analytische methodes hebben het idee, zeker als ze meer logisch-positivistisch zijn voor de mensen die een filosofisch achtergrond hebben, die hebben het idee dat ze stukjes van de werkelijkheid kunnen isoleren. En dat je kan doen alsof dat helemaal op zichzelf staat en dat je dat helemaal, een soort hek eromheen kan zetten en dat je dan nergens hoeft aan te trekken wat er buiten het hek gebeurt, dat je alleen maar in jouw stukje geïsoleerde werkelijkheid mee kan omgaan.
Ja.
En ik denk dat is wat systeemdenken heel erg tegen is. Dat systeemdenken dat dan heel zegt van dat idee dat je een stukje werkelijkheid kan isoleren, dat is een fout idee.
Ja, en, dat werkt redelijk goed, heeft dat gewerkt bij de natuurkunde, maar bij wat ingewikkeldere problemen die we...
Ik denk zelfs dat we het natuurlijk... Nou, sterker nog, ik weet 100% zeker dat ook met de natuurkunde voorkomen mislukt is.
Oké. Nou, ik wil dat wel zeggen, dat is redelijk gelukt daar. Maar oké, dat is weer een andere discussie.
Maar tegenovergestelde wat tegen dat idee staat van het isoleren. Overigens noemen mensen die dingen isoleren inderdaad zichzelf niet isolisten of zo. Hè? Want isoleren klinkt gewoon ook al heel slecht. Ja. Maar het is ook heel slecht.
Ja. Maar in de natuurkunde zie je het natuurlijk ook met de kwantummechanica.
Ja, maar het is
hele, hele gebeuren met wat is de observer en allemaal dat soort
precies.
dingen.
Ook, ja. Dus kwantummechanica maakt het al heel... Dus wat tegenover staat, tegenover isolationisme, laat ik het zo noemen, is ja. holisme. Het idee ja. dat je alles als een geheel moet zien. En denk je dan ook dat systeemdenken holistisch is qua aard?
Ik denk dat systeemdenken holistisch is. Ik gebruik zelf dat woord niet, omdat wat ik zeg van, dat heeft vaak ook zo'n... zweverige associatie. Ja, ik wil daar niemand mee beledigen of tekort doen, maar ik denk dat het systeemdenken niet zo zwaar. Het is vrij stevig. Het
ja.
is, dus een goed gesprek, een therapeutisch gesprek, zo zeggen, kan je zeggen, ja, dat is heel zweverig. Nee, maar dat is, uiteindelijk is dat ook heel stevig en hard je bent heel bewust. Je bent denkend bezig om iets proberen verder, een stap verder te brengen. De rigoureusheid van de wetenschappelijke manier van werken, van denken, die zit er nog steeds in. Die laat je niet los. Maar het is wel holistisch, klopt.
Holisme is, en dat wordt inderdaad vaak met spiritualiteit gekoppeld of geassocieerd. Omdat heel veel spirituele systemen holistisch zijn, in de zin vooral in het oosten. Omdat ze dan denken, Taoïsme, Boeddhisme, Hindoeïsme. Die gaan allemaal uit van of alles is één of er is niks. Nirvana. En dat heet ook allemaal het holisme. Maar gelukkig is holisme ook een hele, in ieder geval binnen de filosofie, een hele gerenommeerde term. Je hebt bijvoorbeeld betekenisholisme. Dus laat ik kort uitleggen waarom. Ook in de natuurkunde isolatie slecht werkt.
Ja.
En het mooie is, dat is bedacht door de latere Wittgenstein.
Mm-hmm.
Waarbij hij zichzelf als jongere Wittgenstein bekritiseert. Dus jonge Wittgenstein heeft een boekje geschreven, de Tractatus Logico Philosophicus. En dat is een heel dun boekje waarin volgens de jonge Wittgenstein hij alles uitlegt hoe het zit. En dat is echt maar het summum van het idee dat je dingen kan isoleren.
Ja.
Zijn idee was dat je gewoon basisfeiten hebt in de wereld. Dat zijn hele kleine dingetjes zoals dit molecuul zit nu hier.
Ja.
En als lang je maar die basisfeiten met basiszinnetjes beschrijft, dan zit je goed. Dan spreek je de waarheid. Het is ook de correspondentietheorie van de waarheid. En het idee is dan ook dat als je dan, zeg maar, we willen het niet de hele dag, ik wil gewoon jou Ed noemen en niet alle miljard moleculen die jij bent moeten benoemen van waar die allemaal
zijn. Vrij onpraktisch, ja.
Vrij onpraktisch, dus je mag ze ook met logische operatoren, mag je die basiszinnetjes weer aan elkaar knopen tot uitgebreidere zinnetjes. Maar hij zegt ook, dat is ook hoofdstuk 7, er staat één zin in. Hij zegt, ja, daarover waar je niet kan praten, daarover moet je zwijgen. Dus als je niet
die ken ik ook, ik heb het niet gelezen, maar die is heel bekend, ja.
Maar dat betekent dus letterlijk dat als je niet iets kan beschrijven in van die basis, in zeg maar combinaties van die basiszinnetjes, dat je het niet mag beschrijven.
Nou, dan heb je het probleem weggedefinieerd.
En daarna is hij ook opgehouden filosoof te worden en is hij leraar geworden. En bij het uitbreken volgens mij van de Eerste Wereldoorlog is hij toen in de loopgraven als verpleegkundige gaan werken. Ja. En toen is hij ontdekt dat iedereen over totaal andere dingen praat dan basiszinnetjes.
Ja.
Maar later
hij was ook niet zo'n succes als leraar, geloof ik.
Nee, maar later hebben ze dus dat ontdekt waarom het probleem is. Want als je het zinnetje gras is groen hebt, wat in principe als een soort... het is niet echt officieel een basisfeit, maar laten we doen alsof het een basisfeit beschrijft. Dan is er iets dat heet betekenisholisme. En dat betekent, je kan groen niet begrijpen als je niet ook de werking van het oog begrijpt, de werking van het licht, de werking van ons brein.
Ja.
En als je dat allemaal weer wil begrijpen, dan moet je ook de evolutie, je had het al over, de evolutie van de aarde herkennen. Als je dat wil weten, dan moet je ook weer het ontstaan van de aarde kennen. Dan moet je het hele ontstaan van het zonnestelsel. En dan uiteindelijk komt weer de Big Bang. Oftewel, het zinnetje, gras is groen, leidt tot het verhaal van alles over alles.
Ja.
Hetzelfde geldt ook voor het zinnetje sneeuw is wit.
Ja.
En het idee erachter is dat je, van die zinnetjes, dat er in de wereld zogenaamde waarheidmakers zijn. Dat is zeg maar dat stukje feit wat je kan isoleren, wat dan het zinnetje waar maakt. Maar nu blijkt opeens dat voor het zinnetje de gras is groen, de waarheidmaker alles is. En dat voor het zinnetje sneeuw is wit, dat de waarheidmaker ook alles is. Ja. En opeens hebben sneeuw is wit en gras is groen, hebben dezelfde waarheidsmaker. En dat is natuurlijk heel vreemd, want we zouden zeggen, dan zouden ze hetzelfde betekenen.
Dat maakt het ook moeilijk, want je kan niet. Je hebt gewoon
maar dat zit ook in de natuurkunde.
Dat
zorgt ervoor dat het idee dat je dingen kan isoleren dus mislukt. En dat je eigenlijk niet anders kan dan systeemdenken.
Ja, ik denk ook dat kinderen er heel goed in zijn. Het is iets wat aan de ene kant, ik denk dat het eigenlijk een vrij natuurlijke manier is van dingen, maar dat we heel veel afleren in ons schoolsysteem.
Ja, nou ja, het is ook wel dat idee dat je dingetjes kan isoleren. Dat is natuurlijk ook wel, met de hele wetenschap is dat steeds verder gepromoot.
Ja. Ja, laat ik het zo zeggen, ik ben het wel met je eens hoor, wat je zegt van, het kan eigenlijk in de natuur ook niet. Het leek heel lang of het wel best goed ging. Dus,
dat is ook precies wat er gebeurt. Zeker in de 19e eeuw, dan komt de wetenschap op, met name ook de medische wetenschap. En dan lijken ze ook echt zeg maar, allerlei dingetjes in ons lichaam te kunnen isoleren. Van dit bacterie zorgt voor ellende, dan gaan we die eruit halen en dan word je beter. Maar ja, dat is een ogenschijnlijke isolatie. Maar het is nog steeds handig om toch nog een hele hoop andere dingen ook in het oog te beschouwen.
En dat is ook waarom ik zeg van wat ik in het begin zei. Het is niet zo dat systeemtheorie beter is dan de manier waarop we altijd dachten. Maar het is een hele onderbelichte manier van kijken en denken. Tot nu toe nog steeds in onze samenleving. Daarom denk ik dat het heel belangrijk is om het onder de aandacht te brengen. Om het te combineren met wat we eigenlijk best wel aardig kunnen in veel situaties.
Ja,
we weten best wel goed hoe we een brug moeten maken. Dat is een beetje een probleem.
Dan heb ik je afgelopen jaren enigszins leren kennen. En dan heb je sowieso niet de neiging om heel snel dingen als fout af te schrijven.
Nee, klopt.
Maar ik wel.
Ja, dat weet ik ook.
Dus, maar snap je, dus ik vind wel het isolationisme, als ik dat zo mag noemen. Het idee dat je feiten of betekenis zou kunnen isoleren. Dat vind ik wel echt fout. En het... En ik wil ook nog snel zeggen dat is het holisme wat er tegenover staat, dat is dan ook automatisch goed. En dat betekent ook dat eigenlijk alle wetenschappers, of wel onze opvoeding, dat iedereen eigenlijk systeemdenker zou moeten worden.
Ik bedoel, filosofisch denk ik inderdaad dat dingen niet goed of fout zijn. Dat heeft ook met systeemdenken te maken. Maar als mens heb ik ook heel vaak een neiging van, nee, dat is fout. Je kan er beter zo naar kijken. Dus in de praktijk... ben ik daar ook mee bezig ik denk zelf tegenwoordig, dat is misschien weer een heel ander ding, dat hoorde je misschien ook een beetje hoe ik naar menselijke relaties kijk en dat vaak een deel van het vraagstuk is. Het is ook belangrijk om met een groep mensen vaak gezamenlijk tot iets te komen wat werkt en daar kan het ook bij helpen om systemisch te denken, systemisch te kijken. Het gaat vooral om dat je als je met een bepaalde groep mensen wilt samenwerken, om wat voor reden dan ook, dan moet je een gedeeld beeld hebben. En het is niet zo anything goes. Het is niet zo van, je verzint maar een of andere theorie met eenhoorns en kabouters of zo. Het moet wel ergens op slaan. Ja. Dus je moet er goed over nadenken, maar tegelijkertijd van, als je dan met die groep mensen tot... zo kijken we tegenaan. Dit klopt volgens ons, zo kunnen we dat doen. Mm-hmm. Ja, dan kan je een stap verder komen.
Even denken, wat ik... je hebt het over samenwerken met andere mensen. Dan heb ik net een sessie gehad met antropologische organisatiekunde. En dan hadden ze drie eisen voordat je echt een team werd. Dat waren, je moet toelatingsrituelen hebben. Hoe gaan worden mensen lid van de groep en hoe gaan mensen weer afscheid nemen van de groep.
Ja.
En je moet inderdaad gedeelde waarden en normen hebben. En je moet, maar er moet ook een soort druk van buitenaf zijn om de samenwerking noodzakelijk te maken. Zou je dat soort begrippen ook in termen van systeemdenken kunnen formuleren in plaats van...
De laatste is degene waar ik het meest op aansla direct. Van, heel vaak ontstaan groepen, ontstaan systemen als groepjes mensen die dan een systeem vormen. Ontstaan inderdaad door een externe factor. Bijvoorbeeld omdat een bepaalde groep een opdracht krijgt. Of eenzelfde gedeelde interesse heeft of vindt dat er iets moet gebeuren.
Ja.
Dat mensen zich daaromheen gaan organiseren. Dus het systeem is eigenlijk iets wat wij zien of verzinnen, zullen we zeggen. Maar de samenhang ontstaat letterlijk door die externe factor.
Ja.
Dus ik denk dat zeker waar is. Ja.
Het idee van die antropologen is dat als ze ook niet, als ze dan ook geen, dus als dat alleen maar, ik hou ook erg van denken in termen van positieve en negatieve consequenties.
Ja, ja.
Als het, zeg maar, de groep bij elkaar is om positieve consequenties binnen te halen voor de groep, dan wordt het meer een gelegenheidscoalitie dan een team. En het wordt als een team op het moment dat er ook grote negatieve consequenties staan op het niet-team worden.
Oké, ja. dat ik heb de neiging om te zeggen dat je gelijk hebt, want daar weet je meer van dan ik, maar dat is niet...
Oh, niet per se. Ik ben geen
je bent er meer mee bezig, laat ik het zo zeggen misschien, maar ja. Dat weet ik niet, wat die groepsvorming betreft, wat dat andere ding van de... Ik gebruik een model van Fernando Flores heel veel. Fernando Flores is iemand die heeft met Stafford Beer, dat zeg jou iets, in Chile gezeten. Is een, later een, hoe heet het? In de business gegaan in Amerika. Daar heel succesvol in geweest. Maar die had ook een hele, denk ik, hele goede kijk op wat is nou eigenlijk communicatie? Hoe werkt communicatie eigenlijk? En in zijn theorie is communicatie niet iets wat we vaak zullen zeggen in de reductionistische manier van denken, dat we het vaak over informatie uitwisselen. Dat is niet hoe hij kijkt. Wat hij zegt is, als je mensen bij elkaar hebt, dan zijn mensen eigenlijk altijd bezig om contact te maken, om sociaal aan elkaar te klikken. Dus alles wat wij zeggen heeft vooral een hele sociale functie. Het gaat helemaal niet om de informatie. We hebben het erover alsof we informatie uitwisselen. Zeker in een werkcontext. Dan doen we net alsof het gaat om... we zijn nuttige dingen aan het zeggen. Maar het heeft de hele tijd te maken. Ik hoor bij jou, jij hoort bij mij. Dus dat is allemaal die systeemvorming. Dat klopt. En Fernando Flores die bouwt daar dan op verder. Dat hij zegt dat als je juist wel een werkcontext wil hebben. Dus je wil iets voor elkaar krijgen. Dan is het heel belangrijk om in die relaties heel helder te maken wat zijn onderling de verwachtingen en beloften die je aan elkaar doet. Dat je het helder gaat maken, dat je het verder gaat specificeren van waar gaat het om. Want in de praktijk zie je heel vaak dat de verwachting van de een niet de belofte is die de ander denkt te moeten doen. Nee. Dan sluit het niet zo goed aan. En ik denk dat dat een beetje aansluit ook bij wat je over die antropologische insteek net zei.
We hebben ondertussen een vraag van een van de kijkers. Heetmans. Ja. Nou, het is niet echt een vraag, maar een opmerking. Ja, op school worden we geprogrammeerd voor het systeem van de piramide waar we nu al in zitten. Nou, weet ik niet per se of dat een piramide is. Die vormen geloof ik, weet ik al niet. Maar ja, dat is, nou, het is gewoon vooruit. Dus mijn idee is ook dat je wel geprogrammeerd wordt. Maar dan noemen we het niet echt programmeren, maar meer door middel
van... Nee, we worden...
Door middel van positieve en negatieve consequenties word je geconditioneerd om een bepaald pad te volgen. En dat, ja, wij vinden alles een systeem. Dus ja,
je wordt op school heel erg geprogrammeerd. Dat dingen goed of fout zijn, bijvoorbeeld. Dus je moet testjes doen. En dan kan je of een antwoord goed beantwoorden of een antwoord niet goed beantwoorden. Ja.
Maar als je het groter ziet, hè, dan heb ik wel het idee dat we heel erg... ik zie het dan vooral natuurlijk als hypnose en als een soort toneelstuk wat we als samenleving elkaar mee gehypnotiseerd hebben. En je wordt als kind, ja, dan ben je aan het lekker aan het spelen, ben je nog voor niks, maar op een gegeven moment in de middelbare school. Maar dan is het vrij logisch dat als je een beetje goed bent op de middelbare school, dan ga je verder. Als je niet zo goed bent, dan leer je een vak. En of je hebt of een vak geleerd en op een gegeven moment of je hebt gestudeerd. En dan ga je een baan nemen en op een gegeven moment zoek je ook een partner. En idealiter neem je dan nog kinderen. En dan heb je een baan en op die manier. En als je dan de kinderen hebt, dan ga je vooral voor de kinderen leven. Zodat die kinderen...
Huisje, boompje, beestje. Ja.
Precies, hetzelfde doen wat jij tot nu toe altijd hebt gedaan. Ja. Dat is ook een systeem. En ik ben ook een belangrijk systeem, want ik vind het persoonlijk heel erg prettig dat ik voor mijn ontbijt naar de supermarkt kan. Ja. En niet met een pijl en boog achter een konijn moet aanrennen, 's ochtends vroeg. Dus het systeem werkt ook.
Ik zou er ook niet zo goed in zijn. Ik was wel dood geweest, zeg maar, heel vroeger.
Ja, dus het systeem heeft ook voordelen.
Ja.
Dat is ook een van de vragen die ik had natuurlijk. Maar het is, nou, laat ik wel zeggen, in ieder geval voor de reactie op de opmerking van Heesmans. Maar het systeem is ook nadelen in de zin dat je als individu natuurlijk, althans sommige individuen vinden het ook heel fijn om gewoon mee te draaien met het systeem. Ik heb ooit bij Pink Lokale gewerkt. En dan had ik als manager had ik een programmeur voor me werken. En zijn ambitie was echt rest van zijn leven gewoon lekker van 9 tot 5 op kantoor te komen, te programmeren, daarna naar huis te gaan, weekend vrij te hebben en het gewoon dat te doen. Dat was een hele ambitie. Ja. Maar er zijn ook meer unieke, bijzondere individuen die zichzelf niet heel erg als radartje zien van een groter systeem.
Nee.
En mijn gok is zo dat jij jezelf ook niet per se als een radartje van een groter systeem ziet, Ed.
Nee. Ik ben daar eigenwijs voor.
Dus helpt systeemdenken ook om, als je zo'n uniek individu bent die zeg maar niet per se wil meedraaien in het grotere systeem, om daar aan te ontsnappen en jezelf te ontplooien op een manier die meer in lijn is met wat je zelf wil?
Nou, ook weer een ja-nee antwoord. Ik denk, zeker in het begin, ik denk als systeemdenker, het is best frustrerend als je zelf denkt, maar dit is interessant. Hier kan je interessante dingen mee doen of goede dingen mee doen. Het is best moeilijk om daar medestanders voor te vinden, omdat het, dat heb ik zelf ook gemerkt, als je er net mee begint, het is echt, je moet echt iets omschakelen in je hoofd. Je moet echt op een andere manier leren kijken. Dus dat is niet makkelijk. Ik denk zelf dat er heel veel dingen van systeemdenken uiteindelijk heel makkelijk zijn, maar dat is, omdat we het afgeleerd zijn tijdens onze schoolperiode, zijn ze heel moeilijk geworden. En dus heel moeilijk om dat terug te vinden. Dus het systeemdenken, als je erin duikt, verwacht niet dat je direct gouden bergen hebt. Want het kan soms zeer frustrerend zijn en dat je je zelfs eenzaam voelt. Dus dan zoek je gelijkgestemde op denk van, hey, nog zo'n gek. Die
heeft daar hebben we een vereniging voor systeemdenkers voor.
Dus daar hebben we bijvoorbeeld de vereniging voor. Inderdaad, dat we daar,
klinkt het meer als een lotgenotenbijeenkomst.
Ja, lotgenoten. Dat is het soms. Dus dat is de ene kant. Aan de andere kant vind ik het als persoon heel erg fijn. Maar dat is ook hoe ik in elkaar zit. Ik vind het gewoon fijn om het gevoel te hebben van, ja, maar ik snap wel hoe het zit.
Okay.
Dus ik bedoel al de COVID een paar jaar geleden. En dat ik dan om me heen kijk. Denk, ja, maar ik snap wel waarom gebeurt wat er gebeurt. Dan heb ik niet ook gelijk de oplossing. Omdat de oplossing ook afhangt van, hoe kan je dat eventueel doen met andere mensen? Denk ik dan, volgens mij zitten systeemfoutjes in het systeem. Hier zouden we misschien iets kunnen doen. Dus ik heb... het geeft mij een soort houvast en een prettig gevoel. Ik denk, het is niet helemaal zo. Ja, het is een ellende en ik weet ook niet wat ik eraan moet doen. Het is een ellende. Ik weet wat eraan moet doen, maar ik krijg de andere mensen niet altijd aan hun verstand gepeuterd. Dus het is een soort verplaatsing van...
Het systeemdenken is niet zozeer een manier om te ontsnappen aan het systeem, als wel om je beter te voelen bij jouw rol in het systeem.
Ja, het geeft mij... dat is wat voor mij geeft. En ik moet wel zeggen, maar dat is echt een voortdurende ontwikkeling. De manier waarop wij nu werken met mensen, hebben we zelf ook een lekkere steile leercurve. Dus we leren steeds een hele hoop bij. Daar zie ik ook wel resultaten in. Tegelijkertijd is het, ik bedoel, we zijn een heel klein bedrijfje en we doen leuke en nuttige dingen voor onszelf. Maar ja, door de hele wereld zijn we niet aan het veranderen. Dus je moet ook een beetje, bescheiden erbij blijven. Ja. Dat is, ja.
Dus Heesman zegt ook, de voordelen zijn ook geprogrammeerd, zodat je blijft deelnemen aan het systeem. Ja, dus
dat klopt. Ik kan ook niet uit het systeem stappen. Ik kan niet een kluisnaar worden of zo.
Dat meestal op vrijdagmiddag bespreken met Marius Rietdijk. Want die gaat, dat is de professor in positieve en negatieve consequenties. Ja, dus... de maatschappij is zo georganiseerd dat het gewenste gedrag beloond wordt en ongewenst gedrag gestraft wordt.
Ja.
Maar Heesmans heeft nog een opmerking. Je wordt luier en ongezonder van zogenaamde makkelijkheden en de keuzes die je voor maakt. Omdat gemak net als proefdieren de weg is dat je in een loop komt. Maar je loopt hierdoor, of in een loop komt, maar je loopt hier wel door in de handen van de Big Pharma. En het staat wel heel erg hoog in het systeem. Ja, ik weet niet of het per se met Big Pharma te maken heeft. Het heeft ongetwijfeld te maken met hoe ons brein werkt. Ja, positieve korte termijn consequenties, die zijn voor ons brein gewoon heel fijn. En lange termijn negatieve consequenties, die vinden we, dat maakt ons niet zoveel uit. Dat is waarom mensen wel door blijven roken, maar niet onder de indruk zijn van een plaatje die laat zien hoe hun longen er over 30 jaar uitziet. Maar ik denk dat systeemdenken is... Vind je dat ook politiek geladen? Als je systeemdenker bent, ga je dan een bepaalde politieke kant op?
Sommige mensen vinden dat. Ik vind van niet. Ik denk dat systeemdenken, net zoals andere takken van de wetenschap, apolitiek zijn. Tegelijkertijd... ik ben een groot fan van Stafford Beer met zijn Viable System Model. Ik weet dat er mensen zijn in de wereld die naar dat model kijken en dat een communistisch gedrocht vinden of zo. Okay, dus die daar wel politieke ideeën en gevoelens bij hebben. Ik denk zelf dat dat niet klopt, maar...
Je ziet het als een neutrale tool die je voor goed of voor kwaad kan
doen. Ja. Het is een model, dat model met name gaat over hoe kan je... Ik denk dat het enige goede organisatiemodel is wat er eigenlijk bestaat.
Ja.
En
we gaan het er nog een keer een hele stream over hebben.
Oké, dat.
Ik denk namelijk wel dat er in het systeemdenken, en het hangt een beetje af hoe je het politiek definieert,
ja.
Maar systeemdenken en vrijheid gaat wel hand in hand, denk ik. Dat het is moeilijk om...
Vrijheid is wel een belangrijk begrip, inderdaad. Maar vrijheid is sowieso een ingewikkeld begrip, want als je natuurlijk, politiek gezien, links en rechts gebruiken het begrip vrijheid allemaal op hun eigen manier.
Zeker.
En als je vrijheid in wetenschappelijke term, dan kijk ik naar vrijheid als vrijheidsgraden. Dat is meer, zullen we zeggen, misschien zoals er vanuit natuurkunde tegenaan gekeken wordt. Ja, er zijn altijd beperkingen aan. Ik kan niet opeens hier tegen het plafond aanlopen. Dat kan ik gewoon niet.
Nee.
Dus er zijn beperkingen aan mijn vrijheid in die zin. Maar dat is nog een heel ander iets natuurlijk van... Ben ik vrij om te doen en laten wat ik wil? Ja, daar is van alles van te zeggen. Maar ik ben het dus eens dat...
Ja.
Systeemdenken een hoop te zeggen even over het begrip van vrijheid en de afweging die je daarin moet maken, zeg maar maximale vrijheid is niet per se goed, minimale vrijheid is dat zeker natuurlijk ook niet, dus hoe ga je om met die balans?
Ja.
Wat ik zeg, er zijn mensen die de neiging hebben om systeemdenken als het over organisatie gaat en zo, om daar een linkse Een linkse saus, zeg maar, te herkennen. Ja. En ja, misschien kan ik het niet goed zien, want ik ben zelf van binnen, ik ben opgegroeid in een rood nest.
Ja.
Dus ja, ik ben links van huis uit. Dus ik kan, misschien zie ik het ook gewoon niet. Dus
ja, mensen hebben vaker de neiging om dingen als links te bestempelen, waarvan links dan denkt van, hè?
Ja. Dus,
maar het is, ja, we hoeven ook niet alles in het eerste uur te bespreken.
Nee. Maar
het onderwerp vandaag is nu vooral wat is systeemdenken, welk voordeel heeft systeemdenken. En dan vooral voor het individu, voor de kijker, voor de luisteraar. Maar toch nog iets meer kijken of preciseren. We hebben al het gehad over, systeemdenken is holistisch.
Ja.
Dat houdt het grote geheel in stand. Maar heb jij een definitie voor systeem? Is er überhaupt een definitie voor systeem? En zo ja, wat is jouw definitie van systeem? Wat is een systeem?
Er zijn heel veel definities voor systeem en dus geen. Ik kan heel abstract worden nu. Ik denk dat elk zelfstandig naamwoord, alles wat je met een zelfstandig naamwoord aangegeven is een systeem.
Okay.
Dus dan is die heel makkelijk. Dus mijn muis is een systeem, zeg maar. Ik ben een systeem.
Dus als we alles een systeem kunnen noemen, dan lijkt het alsof het begrip systeem heel leeg is. En het klinkt ook dat je vele definities kent, maar dan niet per se een keuze.
Kijk, wat je vaak hoort als definitie is dat je iets krijgt van het is een systeem is een geheel van onderdelen met relaties daartussen. En zo. Dan krijg je zo'n soort beetje wiskundig-achtige definitie.
Die klopt maar helemaal niet wiskundig. Heb ik wel heel erg dat er maar één goede definitie is. Een systeem is een willekeurige variabele een willekeurige verzameling wiskundige variabelen. Mm-hmm. Dus ik ben heel erg voor om systeemdenken heel erg in te perken. Niet te zeggen van alles en iedereen die naar het grote geheel kijkt, dat is een systeemdenker.
Dat is ook best een brede definitie. Dat kan ik ook. Ik kan hem redelijk goed op die van mij plakken.
Nee, past perfect. Daarom denk ik ook niet dat het is. Maar het is wel een, hoe zeg je dat? Dus ik denk dat er heel veel vormen van systeemdenken zijn, ik ben heel normatief, dus ik vind dat de meeste vormen hele slechte vormen van systeemdenken zijn, dat er maar één goede vorm van systeemdenken is. Namelijk degene die namelijk de fysieke wereld, die we dus niet kunnen opknippen in allerlei geïsoleerde dingetjes,
mm-hmm.
dat we die wiskundig beschrijven met een serie variabelen,
mm-hmm.
en dat elk willekeurige, dat jij als mens vrij bent om te kiezen welke variabelen je naar kijkt. En door naar de wereld te kijken in de vorm van wiskundige variabelen, dat je daarmee aan de goede vorm van systeemdenken doet.
Ja. Ik denk, wat daarbij belangrijk is, en dat is ook voor mij hoe wiskunde werkt, Een wiskundige modelleert een stuk van de wereld, omdat je dan met dat model, dat wiskundige model, dingen kunt uitrekenen en dingen kunt bedenken die je anders niet kon bedenken. Dus wiskunde is een hele precieze taal om sommige dingen uit te drukken. Wat een belangrijk onderdeel van systeemdenken is, volgens mij, is dat je in een bepaalde situatie kies je wat je denkt, dit is het systeem waar het over gaat. Daar zitten subjectieve kenmerken in, maar dat doet een wiskundige dus ook. Die kiest ook van, hey, maar dit is wat, volgens mij zijn dit de essentiële dingen waar het echt over gaat. Dat ga ik in mijn model meenemen. Dat doe je dus als je systeem denkt ook van, als ik in een situatie kom waar ik iets te doen heb of iets wil doen of er is een probleem wat een klant me voorlegt, dan kies je op een gegeven moment, hey, dit is het systeem in focus. Dat kan een afdeling zijn of een groep mensen of weet ik veel, een bepaald probleem dat opgelost moet worden. En meestal kijk je van wat zijn de metasystemen, in welke grotere systemen, waar is dit een onderdeel van? Dus je kijkt één niveautje omhoog en je kijkt één niveautje omlaag van, en welke subsystemen zie ik daarin? Dat lijkt een beetje misschien op het reductionistische, maar je plaatst je systeem in focus. Je kiest eigenlijk van wat zijn de elementen, de variabelen misschien, zoals jij het dan zegt, van die je denkt dat belangrijk is. Wat daarbij wel voor mij altijd is van, het zijn altijd zachte hypotheses. Dus je gaat aan de gang en je komt er eigenlijk, dit zag ik niet helemaal goed. Dus je bent altijd een beetje aan het kijken van, klopt, blijven die grenzen, die systeemgrenzen, de variabelen, blijft het kloppen? In die zin is het voelt het voor mijzelf alsof je voor een hele specifiek vraagstuk, een specifieke situatie, wetenschap aan het beoefenen bent. Kijken of je erachter kunt komen, hoe zit het precies?
Klinkt een beetje filosofisch, hè? Wij filosofen zeggen altijd, wat is het verschil tussen filosofie en wetenschap? Filosofie is geen wetenschap. Wij noemen onszelf de hoeder van de wetenschap. Maar wij kunnen niks bewijzen. Wij kunnen op zijn best alleen maar overtuigen. Ja. Maar het verschil volgens filosofen, niet per se volgens wetenschappers, is dat wetenschappers gesloten vragen stellen. Die hebben zeg maar een soort omheining gezet van, dit is het vakgebied van de wetenschap. Ja. En daarbinnen gaan we dan allerlei dingen uitzoeken. Terwijl filosofen ook zoiets doen. Die zeggen ook, maar ik ga nu een vraag beantwoorden over dit onderwerp. Ja. Maar dan tegelijkertijd ook het framework of de begrenzingen ter discussie stellen.
Oké. Okay.
En het klinkt ook nu, hè, ik denk dat je wel met je eens bent, dat bij systeemdenken, dat je als je begint, hè, als de definitie is dat het een willekeurige verzameling variabelen is, dat je dan niet vasthoudt aan per se die variabelen, maar dat je continu aan het checken bent van oké, maar klopt mijn verzameling nog? Of moet ik wat minder variabelen doen, wat meer variabelen?
Ja.
Dat, zo klinkt het alsof je dat beschrijft. Ja.
Maar dat is een... Het is deels een wetenschap, deels een kunst.
Maar dat is ook gewoon hoe het wetenschappelijk gaat. Ja. Er is een vraag van El Alami, een van onze favoriete vaste kijkers. Ja. Daar komen we zo meteen bij. Ik laat hem even op het scherm staan, want ik wil eerst nog wat andere vragen doen, namelijk om het nog scherper te krijgen. Voor mij is het wel heel duidelijk dat sommige systeemdenkers systemen zien als fysieke dingen. Als gebouwen, mensen, apparaten. Mijn visie is het pas systeemdenken op het moment dat je die fysieke dingen wiskundig gaat beschrijven. Ben jij een voorstander van ook de mensen die de fysieke dingen als systemen zien, om die als goede systeemdenkers te omarmen? Of,
Ja, ik zou ze omarmen. Ik ben minder puristisch dan jij wat dat betreft.
Oké, dat is gewoon dan voor de definitie kwestie. En dan de vraag van El Lamy. Hoi zal het misschien zijn. Kun je systeemdenken wel holistisch? Hoe kun je systeemdenken wel holistisch noemen, omdat het gevoel ontbreekt? Heb je daar een antwoord op? Waarom is het denken holistisch als het...
Ik denk niet dat het gevoel ontbreekt. Dat is een keuze. Of op een gegeven moment gevoel wel of niet onderdeel van een bepaald vraagstuk of een bepaalde situatie is. Of je dat mee wilt nemen. Dus zeg maar, als je met een groep mensen te maken hebt. We hebben wel eens mensen... een paar afdelingen begeleid, die hadden, even plat gezegd, ruzie met elkaar. Dus de basis van het probleem was dat er heel veel gevoel was, dat er heel veel emotie was. Ja. Maar dat is op dat moment is dat een onderdeel van de situatie, zullen we zeggen. Dus ja, er zijn altijd onderdelen die je dan niet kunt, misschien niet kunt modelleren. Of die, maar als ik boos ben ergens over, dan zou je kunnen zeggen, het is een feit dat ik boos ben. Dat, hoe dat komt of waar het mee te maken, ja, dat is maar of als ik boos ben op iemand, nou, dat is er blijkbaar iets in die relatie, is daar iets waar je het over kunt hebben of wat je kunt bekijken. Dus ik denk zelf dat wij werken heel erg vanuit het perspectief van de mensen waar we mee werken. Dus de emoties van de mensen staan eigenlijk heel erg centraal. Ik bedoel, we praten altijd over iets inhoudelijks, dus we hebben het altijd over IT-dingen. Maar eigenlijk gaat het ook vaak over dingen waar mensen mee zitten. Noem iets geks. Van, iemand vindt het heel spannend om een presentatie te doen voor een hele grote groep mensen. Dat is een heel emotioneel ding. En dat is dan onderdeel van waar we op dat moment dan mee bezig zijn. Van,
Ik denk ook dat het een vertaalfout is overigens. En daar kan nog El Alami iets aan doen, nog wij. Ja. Maar het heeft met te maken dat wij in Nederland denken heel erg zien als onze innerlijke dialoog. Als we in ons hoofd over dingen nadenken. Terwijl in het Engels, en dat komt uiteindelijk ook voor mij uit het Engels, of zelfs uit het Spaans, maar system thinking. In Engeland zien ze dat veel meer als thinking, als alle activiteiten van het brein. Dat wil zeggen innerlijke dialoog, het gesprek met jezelf, maar ook verbeelding en ook gevoelens. Dus bij systeemdenken zouden we eigenlijk dan in Nederland moeten zeggen systeemdenken / verbeelden / voelen.
Oh ja, oké. Okay, yeah. System thinking wordt dan, ja, oké.
Ja, dus thinking is in het Engels wordt over het algemeen breder opgevat dan dat wij denken. Wij hebben een hele nauwe opvatting van denken. Dus ik denk dat in die zin het gevoel niet ontbreekt. Bovendien denk ik dat mijn oplossing is heel simplistisch. Dat als jij een systeem hebt waar gevoelens belangrijk zijn, hè, bijvoorbeeld zo'n team die ruzie heeft. Ja. Ik heb daar letterlijk wiskundige modellen voor. Dan gaan we gewoon de emotie, die nemen we gewoon op als wiskundige variabelen.
Ja, dat kan.
Dat is geen grap. Ik heb gewoon letterlijk nu. We hebben een model wat zeg maar de relatie nu berekent aan de hand van breintypes, welke breintypes je hebt. Ja. Maar er wordt dan ook gevraagd van ben je ontspannen, relaxed of neutraal. En dan blijkt natuurlijk dat de relatie tussen twee mensen, afhankelijk van welke breintypes ze hebben, slechter gaat als de beide mensen gestrest zijn dan als ze beide ontspannen zijn. Dat ligt ook wel op de hand. Maar dat kan je echt zien, hoe systeemdenken En dat is natuurlijk niet een hele gevoelige manier om met gevoelens om te gaan. Dat snap ik ook wel. Dat bij mij, als je goed voelt, ben je bij mij een eentje. En als je stress hebt, ben je een min eentje. En dat wordt gewoon in een Bayesiaans model gegooid.
Ja, maar dat kom ik ook wel tegen. Ik heb ooit op, dat was op het in het internet in een of andere discussie. Toen verwees ik naar Stafford Beer, komt vaak langs. Stafford Beer heeft ooit een boekje geschreven. The Design of Freedom. En dat, het was een hele discussie. Het was een leuke discussie. En op een gegeven moment haalde ik dat boekje aan. The Design of Freedom. En toen was de reactie van iemand van, ja, dat kan niet. Dus ontwerpen kan niet. Dat kan niet met vrijheid te maken hebben. Dus het past per definitie niet. Ja. En ja, toen kon ik ook niet. Want ik denk dat dat wel kan. Precies op zo'n soort manier als jij denkt. Met gevoel of vrijheid of zo. Je kunt misschien wat zweverige begrippen. Daar kun je best, heel, heel strak mee om proberen te gaan. Ja. Erger nog, ik denk zelf dat je er strak mee om moet proberen te gaan. Dat het zelfs belangrijk is om dat te doen. Anders zeg je alleen maar, daar kunnen we niks aan doen. We zien wel of we vrijheid krijgen of dat we ons lekker voelen.
Ja, duidelijk. Mijn houding is eigenlijk precies andersom. Hè? Dus jij hebt het idee dat er zweverige begrippen zijn en die dan strak moet gemaakt, net zoals de strakke begrippen.
Ja.
En ik heb het idee dat het andersom is, dat strakke begrippen gewoon niet zo strak zijn als dat we denken. En dan eigenlijk gewoon veel meer van het zweefniveau zijn dan dat mensen denken dat ze die strakke begrippen te pakken hebben.
Ja.
En dat het dus eigenlijk meer is om aan die mensen die denken dat strakke begrippen echt strak zijn, terwijl ze feitelijk net zo subjectief zijn. Alleen het grote verschil is dat wat wij strak noemen, of wat jij strak noemt, mijn visie is dat dingen die we allemaal met z'n allen heel erg hetzelfde vinden. Dus we vinden het of inderdaad allemaal heel erg waarschijnlijk, of we vinden het allemaal heel onwaarschijnlijk. Maar die waarschijnlijkheidsinschattingen, die zijn volkomen subjectief per individu. Alleen hebben we een hele hoge mate van convergentie, zoals het een technische term heet. In de zin dat we allemaal tot dezelfde conclusie komen. We komen allemaal op een andere manier, op onze eigen subjectieve manier, tot dezelfde conclusie. Ja. En daarom hebben we het gevoel dat dat heel erg objectief zou zijn of heel strak zou zijn. En terwijl andere begrippen, zoals vrijheid en gevoelens, daar hebben we veel minder convergentie over. Daar lopen onze oordelen veel meer over uit. En daarom hebben we het idee dat dat dan zweverig zou zijn.
Ja, maar het ja is... ik gebruik ook dat woord te veel. Maar ik denk dat we het niet zo erg... Ik denk dat we best heel erg eens zijn.
Maar het punt is, het gaat veel meer over de mate waarin mensen naar dezelfde mening convergeren, dan dat het strak of zweverig zou zijn.
Ja.
Het enkele feit dat wij met z'n allen nu iets vinden, er zijn allerlei dingen die heel waarschijnlijk zijn. Ik vond bijvoorbeeld, ongetwijfeld vind je ook, Ed, dat morgen de zon waarschijnlijk nog straalt.
Ik ga er wel vanuit, ja.
Ja, toch?
Ja.
Want als dat niet zo zou zijn, dan zou er iets verschrikkelijks gebeuren vannacht. En ik gok dat je de laatste 24 uur niet per se met mij wil doorbrengen.
Dus... Dat was ook zonde van mijn zonnepanelen. Dus ja, ik ga ervan uit.
Maar dat is allemaal zo triviaal dat we daar niet over hebben. Het is niet zo dat ik dan het gesprek begon en zei, oh, nou, voordat we over systeemdenken gaan hebben, het eerst
gaat de zon morgen op.
Straalt de zon morgen? Ja, oh, dat vind ik ook, gelukkig. Dat is ook triviaal om over te hebben. En andere dingen, ja, die zijn veel, zeker op het moment dat die convergentie lager is, dan is dat veel interessanter om erover te praten. Ja. Dus vandaar dat mensen het wel hebben over vrijheid en emoties en niet zozeer over die algemene dingen.
Ja.
Dus nog even voor de duidelijkheid. We begonnen dit gesprek met het idee van het is niet zozeer analytisch, het is meer holistisch, of het is niet zozeer, daar zijn we achtergekomen, niet zozeer dat het probeert dingen te isoleren. Het is meer dat het alle onderdelen
de verbindingen zoekt. Ja.
En dan heel erg kijkt naar de relatie tussen dingen. Ja. En daar ook een heel duidelijk onderscheid maakt tussen het systeem en de omgeving, toch? Daar hebben we het in het begin wel even kort over gehad. Valt er nog meer over te zeggen?
Nee, het systeem en omgeving. Dus, dat is belangrijk dat je dat onderscheid maakt en dat je altijd kijkt van, die context is ook belangrijk. Dus zullen we zeggen, in de reductionistische analytische manier van denken, dan is, zullen we zeggen, de grens van het systeem is ook de grens van het systeem. Je doet net alsof daar buiten niks is.
Precies, want wij hebben ook een grens aan het systeem, maar we houden tegelijkertijd met rekening wat er wel iets is buiten die grenzen.
Ja. Dus altijd iets van een interactie, inderdaad.
Ja. En ook nog interactie, ja. Dus niet alleen dat is goed om dat toe te voegen. Dus het isolationisme, om het weer zo te noemen, die doet alsof je ergens een hek omheen kan zetten en dat je je totaal geen zorgen hoeft te maken over wat er buiten het hek plaatsvindt. Dat is gewoon niks. En er zijn ook geen relaties mee.
Ja, klopt. En wat misschien nog wel toegevoegd kan worden, dat bedenk ik nu als je het zo vraagt, is dat dus de soort relatie, de soort interactie tussen een systeem en een omgeving, dus elke twee systemen, ik bedoel, omgeving is ook weer een systeem, maar elke twee systemen die je ten opzichte van elkaar kunt beschouwen, er zit altijd een feedback loop tussen. Het is altijd heen en weer. En het is altijd, ze beïnvloeden elkaar allebei over en weer.
Ja.
Dat is ook wel een systemisch uitgangspunt. Dat die dynamische relatie bestaat. Het is niet één kant op en dan
maar dat kan, een hele minimalistische relatie zijn. Hè? Dus bijvoorbeeld de Mount Everest, die zit in mijn omgeving. Dan kunnen Mount Everest als systeem zien. Je kan mij als systeem zien. En die zal ongetwijfeld dat er continu een interactie tussen plaatsvinden. Maar het is wel een hele minimale zin dat.
Samen met heel veel andere mensen zorg je voor klimaatproblematiek en dan gaat het ijs smelten, zullen we zeggen. Dus er is een relatie, maar dat is een...
Dus de interactie kan ook heel laag zijn. Het is wel belangrijk om te zien, want anders gaan mensen dat dingen...
Ja, maar dat is dan weer de keuze van het model, het systeem in focus, het metasysteem, het deelsystemen. Wat kies je? Wat zijn de variabelen die ertoe doen? En net als de zon, Mount Everest, die doet er niet zoveel toe.
Dus dat is de reden dat ik dit vraag. Is namelijk morgenmiddag heb ik om 4 uur eenzelfde gesprek zoals dit, maar dan over een heel specifieke vorm van systeemdenken, namelijk Martijn de Zoetes, en die heeft een model bedacht, dat heet de Z-model of change, waarin die hand van Robert Dilts logische niveaus cultuurverandering binnen organisaties in kaart brengt, over hoe dan als waarden en normen gaan verschuiven, hoe dan sommige mensen buiten de boot vallen in de nieuwe organisatie en misschien ook nieuwe mensen aangetrokken moeten worden. Maar daar is, ik ben er geen fan van. Ik heb wel een artikel voor hem geschreven over hoe je dat dan nauwkeurig zou kunnen maken met systeemdenken, maar dan echt mathematisch systeemdenken. Maar het eigenaardige in dat model is dat het zijn dus een soort piramide met 6 lagen uit mijn hoofd. Maar de onderste laag is de omgeving. En dus dan heb je de omgeving in je systeem zitten.
Daarbuiten is ook weer een omgeving. Ja. daarbuiten is ook weer een omgeving. Dus zeker, het is maar een keuze van je model.
Nou, wat ik gedaan heb, en ik dacht, ik leg het je voor, dan kan ik dat mooi ook voor mezelf afstemmen. Kijken wat jouw mening erover is. Ik heb ervan gemaakt dat het gewoon het waargenomen omgeving is. Oftewel, welke variabelen krijgen we binnen via de omgeving.
Okay,
dat nog wel onderdeel van het systeem kan zijn. Maar dat je dan nog steeds een soort hele nette scheiding hebt tussen het systeem en de omgeving. Ja. Maar dat je wel een soort in het systeem zelf, zeg maar, dit hebben we waargenomen in onze omgeving, allemaal variabelen hebt.
Ja, dan is het een soort de filter die je vanuit het systeem zelf als het ware aanbrengt van wat je wel en niet wilt, kunt.
Ja, dus daar gaat het heel specifiek in dat model ook over van, nou, bijvoorbeeld de vraag verandert. Hè, dat je hebt een bedrijf, nou, Xerox, die verkocht kopieerapparaten. Op een gegeven moment hield men op kopieerapparaten te verkopen. Dus hadden ze een variabele, het aantal bestelde kopieerapparaten. En dat kan je zeggen, dat gaat over de omgeving. Maar dat zat natuurlijk wel in het systeem zelf.
Ja.
En dan kun je dat waarnemen, dan kun je zien van, hey shit, het aantal kopieerapparaten neemt sterk af wat verkocht wordt. Misschien moeten we onszelf opnieuw uitvinden.
Ja. Maar tegelijkertijd belangrijk is, je moet wel blijven beseffen dat er is altijd iets in die omgeving wat je dus niet waarneemt. En wat ook belangrijk is om niet waar te nemen. Dus als je gewoon puur naar ons lichaam kijkt. Ik bedoel, ik kan geen infrarood zien. De evolutie heeft bedacht dat dat voor mij niet zo belangrijk is. Dus tegenwoordig kan ik een bril kopen die dat wel kan. Maar in principe kan ik dat niet. Dat is een beperking.
Maar ook niet met een infraroodbril. Een infraroodbril, het enige wat die doet is infrarood vertalen naar iets wat je wel kan zien.
Ja, dat klopt.
Je kan nog steeds geen infrarood zien.
Nee, klopt.
Zelfs violet is.
Ja. Daar heb je helemaal gelijk in. Ja. Dus, maar dat is. En de evolutie, ons lichaam heeft die beperkingen. De beperkingen die het heeft. Als we die beperkingen niet zouden hebben, dan zouden we niet kunnen functioneren. Dus een beperking hebben. Dus een bepaald filter ten opzichte van je omgeving is essentieel om überhaupt te kunnen.
Je weet niet of als het heel specifiek over infrarood gaat of ultraviolet, dan weet je niet of dat in de evolutie nog geen mutatie geweest is waardoor we het per ongeluk gekregen hebben. Of dat het wel geweest is, maar dat het gewoon...
Dat weet je niet.
Stel dat je... de reden dat we het niet zien komt, dat we hebben 3 verschillende kleurreceptoren in ons oog. En daar maken we deze wereld mee. Libellen hebben de 11. Dus libellen zien een veel kleurrijkere wereld dan wij. Ja. Maar het zou kunnen zijn dat we wel misschien vroeger mensen hebben gehad die er ook met vier verschillende receptoren dat we wel hadden gezien. Maar dat die de hele dag alleen maar zo stonden van, oh, het is de wereld mooi. En nooit iets, nooit eten vingen en daar wel onder komen zijn. Als dat blijkt te zijn, dan is het, dan heb je helemaal gelijk dat het onverstaanbaar is.
Ja, libellen kunnen andere dingen niet die wij weer kunnen. Dus die hebben ook bepaalde filters.
Zeker. Dus dat wordt een onderwerp voor de toekomst, waarin we het, en dan ga ik, ik ben een fan van iets wat heet Complex System Science, en dat zit het woordje systeem zit er alweer in, maar dat gaat dan vooral over complexe systemen. Dat is ook misschien een goede laatste vraag, want we moeten ook nog eens voordeel vaststellen van systeemdenken, lijkt vast mijn voordeel verklappen. Ik denk dat systeemdenken dus niet alleen het beste is om te doen, vanwege alles wat we vandaag gezegd hebben, en dan vooral wiskundig systeemdenken, maar dat we dus ook nog eens een keer het wel moeten doen, omdat het de beste manier is om met complexiteit om te gaan.
Ja.
Dus denk je ook dat complexiteit, goed omgaan met complexiteit, de nummer 1 reden is om aan systeemdenken te doen?
Ja, ik denk dat een hele goede reden is. Als ik hem zelf zou vertalen, ik denk dat systeemdenken, de manier waarop ik dat probeer te doen, de enige manier is om sommige problemen die ik op heel veel plekken om me heen zie, om die op te lossen. Omdat de meer traditionele, oudere manier van denken is gewoon niet toereikend. De maatschappij is zover doorgeëvolueerd dat er een aantal problemen zijn ontstaan, waar gewoon de oude tools niet voldoende zijn. Dan hebben we deze tools voor nodig. Dus los van het feit dat het moeilijk is om mensen daarin mee te nemen die nog niet gewend zijn om op die manier te kijken. Ik denk zelf letterlijk dat het de enige manier is die we hebben om sommige dingen die opgelost moeten worden daadwerkelijk ook aan te pakken en proberen op te lossen.
Ja. Mijn breintype theorie of model wat ik gebouwd heb, dat gaat er zelfs vanuit dat 20.000 jaar geleden in de evolutie ons brein ook per ongeluk door evolutie zo gevormd is, maar toevallig heel erg goed met de omgeving om kon gaan, omdat het precies alle onderdelen van systeemdenken goed invult. Dus dat het niet alleen de huidige maatschappij een hoge mate van complexiteit heeft, dat is veel hoger dan natuurlijk 20.000 jaar geleden.
Ja.
Maar dat de omgeving al 20.000 jaar geleden ook al complex genoeg was om, zullen ze niet bewust aan systeemdenken hebben gedaan, maar wel dat datgene wat in lijn is met systeemdenken, die de dingen doet wat systeemdenken, een veel grotere kans dat overleven heeft dan als er wezentjes zijn die dachten, al die theorie, wat we nu als theorie hebben gevonden, dat interesseert ons niks, dat negeren we.
We zijn systemische wezens, we zijn geen soort hele goede computers, dat zijn we niet.
Ik heb altijd een heel goed onderscheid tussen, daar maak ik zo'n onderscheid tussen de fysieke wereld en de wiskundige beschrijving van die fysieke wereld.
Ja.
Dat je kan ons het beste begrijpen als systemische wezens. Maar dat betekent niet dat ze het zijn.
Zover wil ik nog wel met je meegaan.
We gaan ook zien dat systemen heel vaak praten in termen van doelen en in strategieën om die doelen te bereiken. En ik vind het gewoon heel interessant dat de theorie die ik aanhang zegt, als je mensen wil begrijpen, dan moet je heel erg naar kijken wat zijn hun bewuste doelen, maar ook naar wat zijn hun onbewuste doelen. Sterker nog, zegt Cybernetic Big Five Theory, als jij als waarnemer iemand kan begrijpen om doelmatig gedrag aan die persoon toe te schrijven, ook al zouden we, als we het zouden kunnen ontdekken, dat kan helemaal niet, maar als we het zouden ontdekken en het blijkt nog een bewust doel, nog een onbewust doel te zijn, dan nog is het slim om als zodanig dat doel toe te schrijven, ook al is het zo dat hij dat dan feitelijk helemaal niet heeft. Dus dat is ook het mooie van systeemdenken. Het is heel abstract. Hè. De mensen moeten wel wennen aan die abstractie. Ik denk niet zozeer dat het opvoeding is. Ik denk dat we gewoon, ons brein gewoon heel gericht is op concreetheid. En het abstract denken gewoon heel erg lastig is voor
mensen. Wat ik zeg, we proberen ook in de praktijk om het concreet te maken. En om tegenwoordig niet om de abstracte modellen aan mensen uit te leggen. Want daar schieten ze weinig mee op. Dan geven ze een probleem. Dan moeten ze namelijk eerst jou begrijpen.
Ja.
Dus we proberen het in de praktijk te brengen.
We hebben toevallig net een GGZ-instelling gereorganiseerd. Ze kwamen binnen omdat ze dachten dat ze een communicatieprobleem hadden. Maar toen bleek echt alles mis te zijn. Inclusief dat er gewoon ongeveer 15% van het personeel fraudeur was. Dat ze niet erdoor hadden.
Oké, het was een holistisch probleem, letterlijk.
Alles was er mis. Maar daar hebben we het ook wel echt aan de directeur. Daar hebben we gewoon echt ook het model theoretisch uit. Dat is in dit geval het Viable System Model theoretisch uitgelegd. En gezegd, dit zijn de redenen waarom het hier allemaal misgaat. Het is niet een communicatieprobleem. Het is gewoon een structuurprobleem. En als de structuur opgelost wordt, dan verdwijnt het communicatieprobleem verdwijnt vanzelf. Dat kan misschien zijn, ik heb niet zelf uitgelegd hoor, maar degene die ik opgeleid heb, die heeft het uitgelegd. En misschien dat zij het super goed uitgelegd heeft. Of dat die directeur het gewoon meteen snapte, want die snapte meteen. Ik was er niet bij, maar volgens degene die ik opgeleid heb, dat zag je gewoon alles op zijn plek vallen. En hebben ze ook meteen rigoureus en ruksigloos hebben ze gewoon de boel omgegooid. En dan is het ook echt op van de ene, er was een hele slechte sfeer. De fraudeurs, die namen mensen ook allemaal mee van, die zijn altijd iedereen die niet fraudeerde, ben je een domme eikel, je kan niet gewoon frauderen, waarom zou je het niet doen? Dus er kwam een hele nare, stomme sfeer was er. Ja. En direct na die structuurverandering, het systeem veranderd werd, werden ook die fraudeurs werden betrapt en eruit gegooid. Maar daarna is de sfeer ook meteen supergoed. Dus we hadden het over die vraag van, is systeemdenken ook met gevoel bezig?
Heeft heel effect op gevoel.
Dat blijkt gewoon dat zodra je het systeem goed georganiseerd hebt, dat het ook tot goede gevoelens leidt.
Ja, een succesverhaal.
Absoluut. Ja. We zijn ook wat uur voorbij. Dank, Ed.
Jij ook.
Ik vond het een heel interessant onderwerp. Ik ga een klein beetje nadenken over wat het volgende onderwerp wordt. Maar ik gok, omdat we dan ook het inhoudelijk langzaam opbouwen van de basis naar steeds complexere dingen. Ongetwijfeld zullen we op een gegeven moment bij het Viable System Model uitkomen. En dan zijn we waarschijnlijk nog een hele serie gesprekken over het Viable System Model bezig. Want daar is 1 uur praten ook waarschijnlijk te weinig over. Ik zie dat wij volgende week gewoon keurig om 1 uur hebben afgesproken. Dus dat betekent dat het super makkelijk is. Woensdagmiddag 1 uur. En dan gaan we zal ik kort even complex system science introduceren. Okay. Maar je hebt eigenlijk gewoon 3 eisen. Je moet kunnen schalen. Nou, daar had je het al over het metasysteem en subsystemen. Dat klinkt al als schalen. We hebben aanpassingsvermogen. Dus om goed om te gaan met complexiteit volgens complex system science. Dan moeten we dus we snappen wat complexiteit is. En we moeten dus kunnen aanpassen, kunnen schalen, kunnen aanpassen en we moeten efficiëntie hebben. Dat als we niet efficiënt zijn, als je niet kan aanpassen, dan duidelijk, dan ga je er ook aan. En, maar als je niet efficiënt bent en een ander is efficiënt,
dan duurt het lang.
Dan ben je op een gegeven moment ook weg. Dus ik denk dat een mooi onderwerp voor de volgende keer.
Ja, heel leuk.
Dan ga ik daar jouw brein, hoe noem je dat? Your brain picking heet het volgens mij.
Pick my brain, ja. Yeah.
Ja, dus jouw ideeën pikken, dat klinkt weer heel Nederlands. Mooi.
Ik zit er ook in. Ik hoop dat iedereen dit soort ideeën pikt, want dan wordt de wereld denk ik een beetje beter. Dus.
Precies, ja, dit zijn pikbare.
Graag ideeën. Dus.
Ja. Ja. Dus dank voor het eerste gesprek. We zien elkaar de volgende week weer. En,
hartstikke goed.
Nou, dan gaan we verder.
Tot dan.
Okay. Dag. Tot ziens. Kijkers, bedankt voor het kijken. Hopelijk zijn jullie de volgende week weer bij. Dan gaan we weer verder op dit onderwerp. Doeg en tot volgende week.
Tot volgende week.
Dank voor het beluisteren van de podcast Invloed Vergroten. Voor meer gratis tools om je invloed te vergroten, ga naar invloedvergroten.nl.